Goedenavond allemaal. Heerlijk om deze liederen te zingen met elkaar. We willen nu de Heere gaan vragen om zijn zegen over dit samen zijn. Onze trouwe God en Vader in de hemel, we willen u danken dat we hier deze avond samen mogen zijn. Heer, wat een genade is dat. Wat een goedheid van u. Dat we hier in alle vrijheid samen mogen komen. Heer, dat ons niets in de weg wordt gelegd. En we voelen ons verbonden met onze broeders en zusters op zoveel plaatsen op deze wereld waar dat niet kan. Waar ze in het geheim samenkomen of waar altijd de dreiging is dat de soldaten binnenkomen of de terroristen. Heer, en heel speciaal bidden we u voor onze Chinese broeders en zusters. Waar steeds meer berichten naar buiten komen dat de politie binnenkomt in kerkdiensten, in samenkomsten. En dat die gestopt worden. Dat alle aanwezigen gefilmd worden. O Heere, wat een zorgelijke ontwikkeling. O, we willen dat bij u brengen en we willen u bidden voor hen. O Heere, geef ze genade. Geef ze genade om hun vertrouwen op u te stellen. Heer, wilt u bescherming schenken en kon het zijn, Heer, dat de situatie niet verder zal verslechteren, maar dat er verbetering zal komen. Heer, en in zoveel andere landen is daar ook sprake van. We denken aan onze broeders en zusters in Noord-Korea. Heer, en op dit moment zitten er vele gevangen in strafkampen en in martelkampen. Terwijl wij hier samen zijn. Worden zij gemarteld. O Heer, houd ze vast, houd ze staande. En dat bidden we voor zoveel andere landen. O Heer, ontferm u zich, wees genadig. En u zegt het als één, in uw woord lezen we het als één lid leidt, lijden alle leden. O Heer, we voelen een klein beetje misschien van de pijn die zij ervaren. O, help ons om hen niet te vergeten, om voortdurend hen in gebed bij u te brengen. Heren, we bidden u voor volk Israël. Heren, waar zoveel onzekerheid is, waar het niet lukt om een regering te vormen, waar zoveel verdeeldheid is. O, ontferm u zich. Wilt u uw beschermende en zegenende handen over het volk uitgestrekt houden als er zoveel dreiging is van buitenaf. Heer, en als er spanning en onzekerheid is, o Heer, dan willen we u bidden, Heer, dat u daar zult werken in dat volk en u werkt daar in dat volk. O Heer, dat ze hun verwachting niet langer op de leiders stellen of op hun leger of op Amerika. Heer, maar dat ze zullen gaan beseffen dat er maar één is die hen kan redden, één is die hen kan helpen. U, o Heer Jezus, de Messias, Yeshua. O, we bidden u voor de Messias beleidende Joden. O Heer, houd ze vast. Houd ze staande. En zegen hen als ze hun volksgenoten bereiken met het evangelie. En we bidden en we zien uit, Heer, naar de vervulling. Naar die dag die komen gaat, dat heel Israël zalig zal worden. Wat een dag zal dat zijn. Heer, we danken u dat u ons hier brengt. Dank u dat we de gezondheid kregen in zoverre dat het ons lukt om hier te zijn. Misschien zitten hier wel mensen met zorgen over hun gezondheid. Heer, u kent ze. U weet wat ons bezighoudt. O Heer, we willen alles bij u brengen. En in uw hand geven. U zegt het in uw woord dat ons leven in uw hand is. En dat u de moeite en het verdriet ziet opdat we het in uw hand zullen geven. O Heer, dat is vaak zo moeilijk. Maar help ons daarbij. En als net de namen genoemd zijn. Van broeder en zuster Wolbers. Broeder Ezinga. Familie Jongstra, o Heere, wees hen nabij in hun omstandigheden. U kent hun situatie, u weet wat ze nodig hebben. O, sterk ze en ondersteun ze, houd ze vast, Heere. En als een moment gaat komen, Heere, dat het einde van het leven hier op aarde gekomen is. O Heere, mogen we toch weten, als we u mogen kennen. Dat we voor altijd naar u toe zullen mogen gaan. O Heer, geef die troost daarvan, die rust en die vrede. Heer, en als we uw woord mogen gaan openen, o, dan bidden we u, Heer, dat uw woord vanavond ook levend en krachtig zal zijn, dat uw woord binnen zal komen in ons leven, in ons hart, Heer, open onze oren, Open onze harten, dat we vanavond een ontmoeting met u zullen hebben. Dat we uw stem zullen horen. Heer, en u kent ons, u weet wat ieder van ons nodig heeft. Heer, dat er voor ieder iets bij zal zijn. Misschien wel dat hier iemand is, Heer, die u nog niet kent of iemand die meeluistert. O, wilt u werken door uw woord en door uw geest zo krachtig werken, Heer. Dat deze avond beslissend zal worden voor de rest van ons leven. Zodat we mogen leren door genade ons vertrouwen op u te stellen. Heer, zo willen we u danken dat we dit allemaal bij u mogen brengen. En we voelen ons verbonden met zoveel broeders en zusters in ons land en wereldwijd. Die ook samenkomen op dit moment of later of eerder al samengekomen zijn, Heer, om te verschijnen voor uw aangezicht. O Heer, wilt u rijk werken en rijk zegenen wereldwijd. Zendings- en evangelisatiearbeid. Heer, er zijn zoveel mensen die u nog niet kennen. O Heer, dat in uw woord zegt u het, dat u niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat alle tot bekering zullen komen. O Heer, daar bidden we u om. Misschien wel voor onze eigen kinderen of kleinkinderen, als u die gegeven hebt, die misschien zeggen, nou prima, pa, ma, prima, opa, oma, als jullie die weg willen gaan en met de Heer leven, maar voor ons hoeft het niet meer. O Heer, dat kan zoveel pijn doen en zoveel verdriet geven. O, we bidden voor hen. O Heer, werk in hun hart. Trek ze naar u toe, openbaar uzelf aan hen. En geef genade, Heer, om trouw te zijn in onze gebeden voor hen en veel, ja, alles van u te verwachten. O Heer, zo willen we deze avond in uw hand geven. Heer, we zijn helemaal van u afhankelijk, maar u bent de levende, u bent de almachtige. O Heer, werk krachtig onder ons. Zie ons aan in uw gunst en uw genade, Heer, dat deze dienst, deze samenkomst tot eer en tot lof en tot glorie van uw grote naam zal zijn. Want u komt toe alle lof, eer en aanbidding van nu aan tot in eeuwigheid. Geprezen zij uw wonderbare naam. Halleluja. Amen. We gaan zingen uit opwekking 123. Groot is uw trouw, o Heer, 123. gaan de schrift openen en we lezen eerst uit Lucas 1. Lucas hoofdstuk 1 vers 31 tot 33. Lucas 1 vers, nou laten we maar vers 30 doen, vers 30 tot vers 33. En daarna lezen we uit Titus hoofdstuk 2 vanaf vers 11. Lucas 1, 30 tot 33 en Titus 2 vanaf vers 11. En daarna zingen we uit opwekking 528. Hoor de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer. 528. Lucas hoofdstuk 1 vanaf vers 30. Dan lezen we de woorden van de engel Gabriël tegen Maria. En de engel zei tegen haar: wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. En dan lezen we uit Titus hoofdstuk 2 vanaf vers 11 tot 15. Titus 2 vers 11 tot 15. En dan lezen we die aangrijpende woorden. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen. En in deze tegenwoordige tijd bezonnen rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Tot zover de lezing van het woord van de Heere. broeder van Dasselaar, ik wil u toch bedanken. U speelt zo mooi. We gaan na de prediking, na de woordverkondiging, gaan we zingen uit Johannes de Heer, 571. O liefde Gods, oneindig groot, ver boven ons verstand. 571 van Johannes de Heer, na de woordverkondiging. Broeders en zusters, jongelui. Vanavond willen we nadenken over het thema leven in adventstijd. Leven in adventstijd. En toen ik hierheen kwam rijden, toen vooral hier door Ermelo, toen kwam ik voorbij huizen en dorpspleinen die uitbundig versierd waren. Kerstbomen, lichtjes, lampen, soms een en al lamp. Ik weet niet hoe het bij u is, bij uw huis. Misschien ook wel zo. Maar ik had bijna, dacht ik, ik zou wel eens aan willen bellen bij die huizen die zo uitbundig versierd zijn. En ik zou wel eens willen vragen, wat betekent kerst voor jullie? Wat betekent advent voor jullie? Waarom hebben jullie die lampjes? Het zou best eens kunnen dat heel wat mensen die hun huis zo versierd hebben, dat het gewoon is, ja, feest, licht, sfeer, maar dat ze verder niets hebben met de boodschap van kerst, met de boodschap van advent. Prachtig dat wij deze liederen gezongen hebben. Er zijn zoveel mooie adventsliederen, kerstliederen. En ik heb vanavond gezocht naar een bijbelgedeelte wat eigenlijk allebei die gedachten kerst, kerstfeest, advent, maar ook advent uitzien naar de komst van de Heer, dat dat in één gedeelte samenkomt. En daarom ben ik uitgekomen hier bij Titus hoofdstuk 2. Maar voor de Heer Jezus, om te kunnen terugkomen naar deze aarde, moest Hij eerst komen. 2000 jaar geleden is Hij gekomen. Wat een liefde, wat een genade van Hem. Zonder de eerste komst, geen wederkomst. Van de week was ik ergens, afgelopen maandag, dat was ik uitgenodigd bij een studiegroep, de Israël werkgroep van een paar hervormde gemeenten in Dordrecht, om daar te spreken over gebed voor Israël. En er was daar iemand en die zei, ik denk dat hij al 70 is. Hij zegt, en ik heb al zoveel adventsdiensten bijgewoond. Hij zegt, en afgelopen zondag was het voor het eerst in mijn leven dat er een preek was die de lijn doortrok naar de komst van de Heer. En hij had al 60 jaar bewust adventsdiensten bijgewoond. Weet je, dat raakte mij. Ik dacht, wat, jammer toch dat dat niet vaker gebeurt. Dat tekent ook een stuk geestelijke armoede, denk ik. En hier in Titus hoofdstuk 2 wordt die lijn direct doorgetrokken. Er wordt gezegd, de zaligmakende genade van God is verschenen in vers 11 en in vers 13. Wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en zaligmaker Jezus Christus. Met kerst ging de hemel open en de engelen zongen van de Heer Jezus, de Messias die gekomen was. Maar de dag zal komen en wie weet hoe spoedig al dat de hemel opnieuw open zal gaan. En Hij zal komen, de Heer Jezus, Hem die we zo lief hebben, omdat Hij ons eerst lief gehad heeft. Hij zal komen om ons tot zich te nemen. Wat een dag zal dat zijn. Nog even, dan is het kerst. De wereld viert feest. Lichtjes, lampjes. Als je in de winkels komt, kerstmuziek. Nog even. En dan gaan de lampjes weer uit. Dan is het feest weer voorbij. En heel veel mensen die de Heer Jezus niet kennen, leven dan verder in de duisternis, in de geestelijke duisternis. Maar als het licht van de Heer Jezus in onze levens is gaan schijnen, lieve mensen, en ik hoop dat dat voor u alle geldt, voor jullie allemaal, dat je hem mag kennen, de Heer Jezus, als je heiland en verlosser, dat je mag weten, ook voor mij is hij gekomen, dat je mag weten, ook voor mij gaf hij zijn leven aan het kruis van Golgotha. Dan gaat dat licht niet uit naar kerst. Nee, dat licht straalt. En dat licht blijft stralen omdat hij in je woont. En ik weet niet hoe het hier is, hoe jullie erin kijken, in staan. Maar ik krijg regelmatig ook te horen van broeders en zusters dat ze tegen me zeggen, je moet geen kerst vieren. Dat is een heidensfeest. Nergens in de Bijbel lees je dat we kerst moeten vieren. Moet je niet doen. Dat hoor niet, dat is niet goed. Dat is afgoderij. Weet je, in die zin, ik geloof wel dat de Heer Jezus op een andere dag geboren is dan 25 of 26 december. Wat ik ervan gelezen heb, zou dat heel goed ergens in het najaar, maar wel eerder geweest zijn. Maar dat is ook niet zo belangrijk. Maar juist met kerst zijn er zoveel mogelijkheden om mensen te bereiken met het evangelie van de Heer Jezus Christus. Kerstdiensten, kerstzangdiensten, mensen die misschien maar één keer in een jaar naar de kerk gaan, juist in de kerstnachtdienst. En wat zou het heerlijk zijn? En laten we daarom bidden, dat de Heer dan zijn woord zal zegenen, dat er deze weken mensen juist daardoor geraakt worden en hem zullen leren kennen. Want de engelen, die vierden feest toen de Heer Jezus geboren was. Maar de Bijbel zegt, als er een zondaar tot bekering komt, dan is het feest bij de engelen van God. Misschien dat er wel iemand is die één keer in een jaar iets over het evangelie hoort, als die naar de kerst samenkomst gaat van zijn zoon of dochter op de basisschool. Je weet het niet, maar bid daarvoor, lieve mensen, dat de Heere dat zal zegenen. We gaan naar Titus, hoofdstuk 2. Titus, dat is een brief door Paulus geschreven aan Titus. Paulus, die was op Kreta geweest. Er waren gemeenten ontstaan. En wat er staat over de mensen op Kreta, dat is niet zo mooi. Misschien dat hier wel mensen zijn die wel eens op Kreta geweest zijn, op vakantie. Wij zijn er ook wel eens geweest. En we vonden het dan mooi. Een prachtig weer. Maar hier in vers 12, daar staat van hoofdstuk 1, een van hen, hun eigen profeet, die zegt, Kretenzen zijn altijd leugenaars, kwade beesten, luie buiken. Dat is wat. Als dat over je gezegd wordt. Maar daar op dat eiland waren mensen tot geloof gekomen. En zo deed Paulus wel vaker als de gemeenten gesticht waren. Dan wist Paulus, en Paulus trok weer verder om elders het evangelie te gaan brengen. Hij wist, er moeten daar voorgangers zijn, mensen die gemeente kunnen leiden, die gemeente kunnen houden bij het woord van God. Want in Galaten zegt Paulus, al zou iemand een boodschap verkondigen die afwijkt van wat ik gebracht heb, die zij vervloekt. En ook, dat lees je ook in Titus 1, dat er al heel snel dwaalleraars kwamen in die gemeente. Lees bijvoorbeeld in vers 16. Zij belijden dat ze God kennen, maar ze verloochenen hem met hun werken, aangezien zij verfoeilijk zijn en ongehoorzaam en door elk goed werk ongeschikt. En Paulus had Titus klaargemaakt, soort een opleiding gegeven, zou je kunnen zeggen, om die gemeenten, die jonge gemeenten daar op Kreta te gaan leiden. Titus, dat was een Griek. Dat kun je lezen in Galaten hoofdstuk 2. Hij werd gerekend tot de kring van de apostelen. Dat zegt 2 Korinthe 8, vers 23. En hij krijgt deze brief toegestuurd van Paulus. Om hem te helpen. Om hem de weg te wijzen. Om hem te laten zien waarop het aankomt. En dan hier in hoofdstuk 2, vers 11. Daar klinken die, het is eigenlijk een jubel in vers 11. De zaligmakende genade van God is verschenen. En dat is werkelijkheid geworden, 2000 jaar geleden, toen de Heer Jezus naar deze aarde gekomen is. Hij is gekomen. De zaligmakende genade. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat wordt gezegd hier over de Heer Jezus. Hij is gekomen om zijn genade te schenken. Hij is gekomen om de mensen zaligheid te schenken. Degene die in hem zullen geloven. Hij is gekomen, is verschenen aan alle mensen. En eigenlijk moet je dit vers zo lezen dat het woord verschenen, dat staat in de grondtekst voorop. Dus je moet het eigenlijk zo lezen. Verschenen is de zaligmakende genade van God. En dat houdt in dat het initiatief daarvoor van God uitging. Niet van de mens, maar van God. Het is zijn initiatief. Hij is gekomen naar deze aarde. Hij, de Heer Jezus. En dat was nodig ook. Want het zag er niet best uit. Het zag er niet best uit als ik helemaal terugdenk aan het begin van de Bijbel. Want waarom moest de Heer Jezus komen? Omdat de mens in opstand gekomen was tegen God. U leest daarover. In Genesis 3, de mens luisterde naar de stem van de slang, naar de Satan. En was ongehoorzaam aan God. En viel in de zonde, de dood, het lijden, de ellende kwam in deze wereld. En het zag er hopeloos uit. Maar toch niet. Hij kwam, de Heer Jezus Christus. Hij kwam in deze wereld om redding, om verlossing, om behoud te schenken. Hij kwam, zoals het hier staat, zijn zaligmakende genade. Waarom? Om jou zalig te maken. Om u te redden. Daarom is hij gekomen. Wat een liefde. Als je daaraan terugdenkt. Ik denk wel eens, we zijn dat zo gewoon gaan vinden. Maar is het niet verbazingwekkend? Zijn liefde dat hij gekomen is. Om jou te redden, om mij te redden. Om u te redden. Kun je dat zeggen? De zaligmakende genade is verschenen voor mij. Mag je dat weten? Ook voor jou? Oh, dan ben je, om een woord uit de oude Statenvertaling te gebruiken, dan ben je wel gelukzalig. Dan heb je die genade, die zaligmakende genade ontvangen. En die zaligmakende genade, lieve mensen, er staat hierbij, die is verschenen aan alle mensen. Aan alle mensen. Ik sprak eens een keer in een gemeente ergens in het westen van het land. En ik liep naar de auto, naar de dienst. En er kwam een broeder mij achterna. En die riep, broeder van Genderen, wacht eens even. Ik moet u goed nieuws vertellen. Ik zeg, ik luister, vertel. En toen noemde hij dit vers. Hij zegt, de zaligmakende genade van God is verschenen voor alle mensen. Alle mensen zullen gered worden, zegt hij. Je hoeft het ze alleen nog maar te vertellen. Maar dat is niet de betekenis van dit vers. De betekenis van dit vers is dat die zaligmakende genade van God aangeboden wordt aan alle mensen. Is dat geen geweldige boodschap? Alle mensen. De Heer Jezus, of in 2 Petrus hoofdstuk 3 staat dat God niet wil dat iemand verloren gaat, maar alle tot bekering zullen komen. En dat mag verteld worden. Dat mag doorgegeven worden, ook nu in deze adventstijd, is verschenen aan alle mensen. Hij is gekomen om zijn licht te laten schijnen. In dat woordje verschenen zit ook iets van schijnen, van licht verspreiden. Hij, de zon van de gerechtigheid, zegt Malachi 4 vers 2, is gekomen. Hij, de Heer Jezus, die zegt, ik ben het licht van deze wereld. En dat licht is gekomen om de duisternis uit onze weg te doen en zijn licht in ons te laten komen. Die zaligmakende genade van God. En genade ontvangen we. Het is een geschenk van hem. Als hij niet was gekomen, lieve mensen, dan zag het er hopeloos uit. Maar hij is gekomen. En daarom is er redding, daarom is er verlossing. Voor ieder die in hem gelooft, die zijn vertrouwen op hem stelt. En daarom is er hoop. Ik noemde dat al in mijn gebed, voor uw kind of voor uw kleinkind. Als ze zeggen, of misschien wel uw man of uw vrouw of uw vader of je vader of je moeder. Die zegt, nou voor mij hoeft het niet. Die genade is ook beschikbaar voor hen. Wat een rijke, rijke boodschap is dat. Het is Gods antwoord op de ellende, op het lijden in deze wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ik weet niet of ik het hier wel eens verteld heb, maar ik sprak een keer met broeder Jan Kits. Hij is al lang bij de Heer, maar misschien dat sommigen zijn naam nog kennen. Broeder Jan Kits, die vertelde, hij zegt, bij ons in huis hadden we, zijn ouders elke week of elke twee weken hadden een Bijbelstudie. Hij zegt, en ik was 7 jaar en hij had nog broers en zusjes. En hij zei, dan, als het dan een Bijbelstudieavond was, dan zei zijn vader, gaan jullie maar naar boven, naar je kamer, want wij gaan Bijbelstudie doen. En hij vond het zo jammer dat hij daar niet bij mocht zijn. Hij was 7 jaar, hij was boven op zijn kamer, hij sloeg zijn Bijbeltje open en hij las Johannes 3, vers 16. En God heeft dat gebruikt om hem, Jan Kits, op 7-jarige leeftijd tot geloof in de Heer Jezus te laten komen. Want hij las die tekst, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft op dat. En toen was het alsof de Heilige Geest dat in zijn hart legde. Opdat ook Jan Kits, die in hem gelooft, eeuwig leven heeft en niet verloren gaat. Is dat geen wonder? Laten we nooit denken dat kinderen te jong zijn om de Heer Jezus te leren kennen. En wat heeft de Heer? Ja, ook voor jullie. Ja, misschien zegt de Heer dat vanavond wel tegen jullie. Jan Kits is geweldig door de Heer gebruikt in zijn dienst. En hij zegt, het begon toen ik 7 jaar was. Hij is gekomen. En er loopt in deze verse een directe lijn. Dat kunt u zien als u meekijkt. Vers 11. De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Kun je kunnen zeggen kerst. Maar eigenlijk heeft hij zijn leven al gegeven. We moeten eigenlijk nog verder terug. De Bijbel zegt ook van voor de grondlegging van deze wereld. En dat kunnen wij met ons verstand niet gebruiken. Maar hij is almachtig. En dan loopt dat door in vers 13, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. En we hebben er ook al over gezongen. Als we het hebben over Advent, dan is dat ook Advent als we daar naar uit mogen zien, de dag dat hij zal komen om ons tot zich te nemen. En dan zie je in vers 14 nog dat daar ook tegelijk nog bijgenomen wordt Goede Vrijdag en Pasen. Want er staat, hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid. En voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Je zou kunnen zeggen, in een notendop, in 3 versen staat hier heel de inhoud van het evangelie, heel de inhoud van de heilsgeschiedenis. Vers 12. Hier staat die genade, die zaligmakende genade van God is verschenen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. De genade die ons redt, die ons zalig maakt, die leert ons ook, die verandert ons. Je kunt het ook zeggen, die voedt ons op zoals kinderen op school worden opgevoed. Dat is eigenlijk de gedachte die hier achter dit vers zit. Om ons te leren de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen. Hij, als we tot geloof gekomen zijn, lieve mensen, dan gaat hij, de Heer Jezus, door zijn woord en door zijn geest, waarmee hij ons vervult, aan het werk om ons leven te veranderen. Om ons leven, als het goed is, elke dag een beetje meer te laten lijken op het leven van de Heer Jezus. Daar wil hij ons leren, de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verzaken. Goddeloos, wat betekent goddeloos? Het woord zegt het eigenlijk al, zonder God. En de wereldse begeerten, dat zijn alle begeerten die voortkomen niet uit God, maar bij Gods tegenstander vandaan, uit de zondige wereld. En Johannes 2, vers 15 zegt dat zo duidelijk. Heb de wereld niet lief en ook dat wat in de wereld is niet. Als iemand de wereld lief heeft, En luister goed, wij denken vaak, of zo is het misschien vaak in ons leven, dat we het allebei een beetje willen. Hè? God lief hebben, maar ook de wereld er nog een beetje bij. Maar wat zegt 1 Johannes 2 vers 15? Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. De Bijbel is zo radicaal. Daar hebben we denk ik veel meer radicaliteit nodig in ons leven. Vroeger heb ik ooit eens een boekje gelezen. Het was van George Ferwer, de oprichter van Operatie Mobilisatie. Misschien dat sommigen die naam nog herinneren. Een van zijn boekjes had de titel Zalig zijn de radicalen. En we vinden dat misschien wel een beetje erg activistisch. Maar het ging ook hierover. Je kunt niet God lief hebben en tegelijk helemaal opgaan in de wereld. En weet je, dan heb je uiteindelijk niks. Heb je uiteindelijk niks, dan mis je zoveel van de geestelijke zegen die de Heer wil geven. En leert ons, staat hier in vers 12, hoe leert Hij ons? Hij leert ons door zijn woord, als we het woord lezen. Hij leert ons door de Heilige Geest. De Heilige Geest waarvan de Bijbel zegt dat die ons in alle waarheid zal leiden. Misschien dat stille stemmetje in je als je met bepaalde dingen bezig bent. Dat je het weet. Nee, dat moet ik toch niet doen. Dat kan toch niet. Dat hoort niet. Dat moet niet. Hij leert ons. Door zo'n samenkomst zoals vanavond of andere Bijbelstudies of bidstonden waar je naartoe gaat. Hij leert ons, hij voedt ons op. Door contacten met andere gelovigen. Ik leer van elkaar. Hij leert ons ook door te leven, te wandelen met hem. Of zoals de Johannesbrief zegt, door te blijven in hem. Niet je eigen weg te gaan, maar met hem te leven, met hem te wandelen. Zoals van Henoch staat. Henoch wandelde met God. En door vers 13 in praktijk te brengen, denk ik. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Als dat ons verlangen is, lieve mensen. Als dat onze verwachting is. Als dat ons leven tekent. Hoe kun je daar nog langer opgaan in deze wereld? In deze zondige wereld? Dat kan toch niet samengaan? En wij denken zo vaak dat het wel kan, maar het is tot, we lijden er schade van. We zeggen misschien, je hoort dat zo vaak, er is zoveel lauwheid onder christenen in de kerken. Zou dat onder andere hier niet doorkomen, dat we en God willen dienen en tegelijk ook op willen gaan en genieten van deze wereld. De wereld gaat voorbij. Het is maar tijdelijk. Het kan je ten diepste geen echte vrede en vreugde geven. En u denkt misschien, ja, nou ja, ik kom er best wel aardig vanaf als ik nou naar mezelf kijk. Goddeloosheid, nou ja, zo goddeloos leef ik toch niet. Ik leef best aardig en de Heere zal misschien best wel tevreden met me zijn. Ik ga niet zo erg op in de dingen van deze wereld. Ja, af en toe, maar het valt misschien nog wel een beetje mee. Zo proberen we ons misschien gerust te stellen. Maar het gaat ook om andere dingen, om kleine dingen. Ik denk bijvoorbeeld aan jaloezie, aan afgunst, aan roddel. Hoe praten wij over andere mensen? Hoe praten wij over broeders en zusters? Het niet vergeven van anderen. Misschien dat er wel mensen zijn ja, met wie u, die u liever niet zou willen ontmoeten, die u niet kunt vergeven. Ik kwam eens een poosje terug was ik in een gemeente. En toen ging het over deze dingen. Ik was gevraagd om erover te spreken. En toen hoorde ik daar aan die gemeente die zegt, er zijn hier mensen in de gemeente, ook familieleden, die elkaar niet kunnen zien of luchten. Er zijn dingen gebeurd en ze kunnen het elkaar niet vergeven. Maar ze vieren wel allemaal het avondmaal. En dat kan toch niet, lieve mensen, dat voelt u toch wel. Als we elkaar niet kunnen vergeven, hoe kan de Heer ons dan vergeven? Oh, misschien wil de Heer deze woorden wel gebruiken vanavond. Hij zegt, we leven naar kerst toe, we leven in adventstijd. Om ons te verootmoedigen. Misschien is hier wel iemand vanavond die een eerste stap moet zetten, dat je weet, ja, het is niet goed. Het conflict wat ik met die of die heb. Kan niet. En dan hoop ik dat de Heer u onrustig maakt. Dat u geen rust meer zult vinden. Misschien duw je het altijd maar weg. Maar dat de Heer je geen rust meer zal geven voordat dat is opgelost. Want dat verhindert het werk van de Heer in uw leven. O, wees daar goed van bewust. Onbezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven in deze wereld, zegt dat vers ook nog. Onbezonnen, dat wijst erop dat we maat kennen in ons leven, dat we onze grenzen kennen. Rechtvaardig, dan gaat het, wat ik net noemde, om dat vergevingsgezindheid, dan gaat het om onze verhouding met anderen, met onze broeders, met onze zusters. En godvruchtig. Godvruchtig, dat houdt in dat ons leven vrucht draagt voor de Heere. En zo wil Hij in ons leven werken, dat ons leven meer en meer zal zijn tot eer van Hem en tot zegen voor anderen, dat we vrucht dragen, vruchten die blijven tot in eeuwigheid. In deze tegenwoordige boze wereld. In deze wereld, lieve mensen, deze, want zo staat dat hier in deze tegenwoordige wereld. Daar zit iets in van een deze tegenwoordige boze, duistere, donkere wereld. In deze wereld is die zaligmakende genade van God verschenen, is zijn licht gaan schijnen om licht te brengen in de duisternis. Vers 13. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Ik vind het wel eens jammer dat in zoveel kerken en gemeenten we bereiden ons voor op kerst. Met Advent, we bereiden ons voor op Pasen en Goede Vrijdag met de lijdenstijd. Pinksteren bereiden we ons niet voor, zijn geen speciale zondagen. Weten we minder raad mee, denk ik. En de meesten bereiden zich ook niet voor op die dag dat de Heer Jezus zal komen. Het is wel eens mijn gebed, u mag dat wel weten, van eigenlijk zou daar gewoon veel meer aandacht voor moeten zijn. En het is ook mijn gebed, Heere, dat de ogen van de gelovigen, van de mensen daarvoor geopend zullen worden. Dat we veel meer. Het staat hiervoor, dat viel me nog op. Maranatha, dat we veel meer. Maranatha, gemeente van de Heer Jezus zullen mogen zijn. Dat we uitzien naar zijn komst. Want dat vers 13, wij verwachten, daar zit de gedachte in, zo staat dat er eigenlijk. Wij verwachten voortdurend. Dat is niet af en toe eens een keer of één keer per jaar. Nee, dat tekent ons leven, die verwachting. Ook niet alleen op zondag of één keer in de maand. Nee, eigenlijk staat er wij verwachten voortdurend. Dat betekent elke dag van de week. Altijd zien wij uit. Verwachten wij de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Wij verwachten de zalige hoop. Dat betekent zoveel als, dan zal onze hoop, onze zalige hoop, de zaligheid werkelijkheid worden. Nu zien wij nog in een spiegel en raadselen, maar dan zal het zeker zijn. En nu, Hebreeën 2 zegt, wij zien Jezus. En dat is nog met ons geloofsoog, maar er zal een dag komen, lieve mensen, dat we Hem zien van aangezicht tot aangezicht. En wat kan er nou heerlijker zijn dan wanneer we Jezus zullen zien, we Hem zullen zien. En Johannes hoofdstuk 3 zegt het, dat we Hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. We zullen Hem gelijk zijn. Wat een dag zal dat zijn, is dat uw verwachting? Is dat jouw uitzicht, jouw toekomst? En u begrijpt het wel. Die verwachting kun je alleen maar hebben. Die kan alleen maar levend zijn als je Hem kent, Heer Jezus. Als je met Hem leeft, als je met Hem wandelt. Als Hij in je woont, als de Heilige Geest in je woont. Wij verwachten de zalige hoop en verschijning. Dat is ook weer zo mooi in vers 13. In vers 11 lazen we de zaligmakende genade van God is verschenen. Toen kwam hij in nederigheid naar deze aarde. Maar hij zal opnieuw komen, hij zal verschijnen. Maar dan in heerlijkheid, in majesteit. Onze grote God en zaligmaker. En dat mag ons hoop geven, dat mag ons troosten, dat mag ons kracht geven in een wereld die donkerder wordt. Als je om je heen kijkt in deze wereld, dan kun je je zorgen maken. Kun je denken, waar gaat het heen? Ook in ons land, zonde en ongerechtigheid die toenemen. Hoe gaat dat verder? Maar we hoeven ons geen zorgen te maken als we hem kennen en als we mogen uitzien naar die dag, want dan weet je wat er ook gebeurt. Wat er ook gebeurt. Het is goed. Wat er ook gebeurt. We zullen hem zien. Wat er ook gebeurt. We zullen eenmaal voor eeuwig bij hem zijn. 1 Thessalonicenzen 4 zegt dat. We mogen hem tegemoet gaan. En dan staat er, troost elkaar met deze woorden, dat we dan altijd bij hem zullen zijn. Oh, wat een genade. Wat een toekomst. Wat een uitzicht. De verschijning van de heerlijkheid. Ja, zijn heerlijkheid, Colossenzen spreekt er ook over. Wij zullen, zegt Colossenzen hoofdstuk 3 vers 4, als hij verschijnt in heerlijkheid, in glorie. Want hij is de machtige, hij is de almachtige, in glorie. Dan zullen we mogen delen in die heerlijkheid. 1 Thessalonicenzen 4, 1 Korinthe 15 spreekt er ook over. Dat als hij komt, dan zullen de gestorven gelovigen, die zullen opstaan en in een ogenblik, eigenlijk staat er in een atoom, in een flits, zullen ze een nieuw verheerlijkt lichaam krijgen, net zo'n lichaam als de Heer Jezus had na zijn opstanding. En ook de dan nog levende gelovigen, ook direct op dat moment, direct daarna. Oh, wat een heerlijkheid, lieve mensen. Wat een genade. We kunnen het ons niet voorstellen. Maar raakt het je nog in je hart? Besef je hoe rijk we mogen zijn als we de Heer Jezus kennen? Je ziet wel eens in kranten of in bladen, ik geloof dat het blad Quote is. Dan heb je een hele lijst, hè, van wie is nou de rijkste mens hier in Nederland of wereldwijd. En dan duizelt je het je van de getallen die je dan soms ziet. Dan denk ik wel eens, de rijkste mensen mogen wij zijn als we de Heer Jezus kennen. Als je gereinigd bent door het kostbare en dierbare bloed van de Heer Jezus. Er is niets op aarde kostbaarder dan het bloed van de Heer Jezus. Het kostbare en dierbare bloed van de Heer Jezus. Dat zegt ook vers 14. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. En dat was niet iets wat wij verdiend hadden. Nee, dat is liefde van hem. Dat is genade van hem. Want die zaligmakende genade van God is verschenen. We hebben hem lief, zegt Johannesbrief. We hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Onze heiland brengt heil. Schenkt verlossing, schenkt zaligheid. Met kerst, misschien doet u dat ook wel, met kerst worden er steeds meer kerstcadeaus aan elkaar gegeven. Misschien hebt u al een kerstboom, liggen er cadeautjes onder. Voorheen was het heel vaak met Sinterklaas en nog wel, maar dat verschuift meer naar kerst. En misschien ben je wel benieuwd wat je krijgt. Maar het grootste kerstgeschenk, lieve mensen, is de Heer Jezus Christus. Laten we dat nooit vergeten. Hij is gekomen. Wat een liefde. Wat een genade. En hij offerde zichzelf op. Het is duur betaalde genade. Het heeft hem alles gekost. Alles. We kunnen het ons niet voorstellen. Denk aan hem daar in de hof van Gethsemane. Toen hij die last voelde. Het lijden wat komen ging. Zijn zweet veranderde in druppels bloed. En toen hij daar hing aan het kruis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Jesaja, hoofdstuk 53. Oh, zo aangrijpend wordt er over geschreven, over het lijden van de Heer Jezus. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. De straf, het oordeel, de vloek die ik, die u, die jij had verdiend, kwam neer op hem. Hij heeft zichzelf voor jou gegeven. Als je twijfelt aan de liefde van God, als je twijfelt aan de liefde van de Heer Jezus, kijk dan naar het kruis. Het heeft hem alles gekost. Waarom? Om ons te redden. Om staat hier op dat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen om ons vrij te kopen. Denk eens aan de tijd van de slaven, de slavenhandelaars. Die kochten de slaven van elkaar. En er waren soms ook hele goede handelaars, slavenhandelaars. Die kochten wel eens iemand vrij. Of iemand anders die er was die dat deed. Die betaalde een bedrag. En die zegt, je bent vrij, ik heb je betaald. Nou zo heeft de Heer Jezus de losprijs betaald voor jou en voor mij en voor u. Wat een wonder van genade, wat een liefde. Als je daarover nadenkt, als je dat beseft. Nooit hadden we onszelf kunnen redden, maar hij is gekomen. Oh, wat een genade. Wat een liefde om ons vrij te kopen van de slavendrijver, de Satan. En waarom? Dat staat hierachter. Om ons vrij te kopen, om ons te verlossen daarvan. En voor zichzelf een eigen volk te reinigen. Hij kocht ons vrij. Even dat beeld van die slaven. Een slavenhandelaar die kocht slaven om voor hen te werken, om er voor hen te zijn. Zo, de Heer Jezus heeft zijn leven gegeven, zijn bloed gestort. Om mensen vrij te kopen, zodat ze van hem zouden zijn. Om een eigen volk te formeren, zijn volk. Hoe hoor je al bij dat volk van de Heer Jezus? Dat volk dat verzamelt hij over het rond van deze aarde. Uit Ermelo en omgeving. Uit Israël. Uit, noem maar op, Brazilië, IJsland, waar dan ook. Om zich een eigen volk te reinigen. Ja, te reinigen. Dat volk, dat reinigt hij om het zonder rimpel, zonder smet voor zich te stellen. Smetteloos, zegt de 2e Petrusbrief, hoofdstuk 3. Smetteloos, rein, om het zo voor zich te stellen. En hoe kunnen we zo rein worden? Ja, door dat bloed van de Heer Jezus. 1 Johannes, hoofdstuk 1, vers 7 zegt, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. O, is dat geen rijke boodschap? Is dat geen geweldig rijke boodschap? Een boodschap die ook gebracht mag worden juist richting de kerstdagen. Er is hoop, lieve mensen, nogmaals. Misschien hebt u wel iemand in gedachten. En misschien is dat goed om dat te doen. Iemand in gedachten te nemen. Misschien uw kind, misschien uw kleinkind. Maar misschien ook wel een goede vriend. Een bekende, een buurman of een buurvrouw. Als ik u zou vragen van, is er iemand waarvan u zo graag zou willen dat hij tot geloof in de Heer Jezus komt? Dat hij gered wordt, dat hij bij het volk van de Heer wordt, aan het volk wordt toegevoegd. En dat hij er straks bij zal zijn als hij komt, de Heer Jezus. Heb je iemand, misschien een vriend van je of een vriendin? Oh, dan zou ik u willen vragen. Ga daarvoor bidden voor hem of voor haar. En blijf daarvoor bidden en blijf veel van de Heer verwachten. Er was, zie je misschien iemand die wel eens van Rees Howells gehoord heeft. Zendeling, evangelist. Rees Howells uit Engeland. Hij heeft in Afrika, heeft hij zendingswerk gedaan. Hij heeft een bijbelschool, heeft hij in Engeland, in Wales gehad, in Swansea. Hij heeft geweldig ook gebeden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ik geloof mede door de gebeden van hem en voor de studenten op de Bijbelschool is Engeland vrijgebleven van Duitse overheersing. Hij schrijft Er was een moment. Er was iemand in het dorp, zei hij, die bekend stond als de grootste zonde. Hij zegt, en ik wist dat de Heere van me vroeg om voor die grootste zondaar te gaan bidden. En hij zei, het was alsof de Heere een belofte gaf, voordat het kerst zal zijn, zal die persoon tot geloof gekomen zijn, zal die horen bij mij. En Ries Houwels ging bidden en het was ergens in het voorjaar. Hij ging bidden en hij bleef bidden. Ik heb dat ook wel eens gedaan en na een paar weken dan kwam hij erachter. Oh, nou heb ik het al even een paar dagen niet meer gedaan. Misschien is dat herkenbaar ook voor u. Maar hij bleef bidden. Hij zegt, en het was een paar maanden later, het was ergens in de zomer. Hij zegt, en het was alsof de Heere die gebedslast van me afnam. En ik wist het, die persoon gaat tot geloof komen. God gaat zijn woord vervullen. Hij zegt, en toen was het bijna kerst. Kerstavond. 24 op 25 december zou er daar een kerstdienst gehouden worden. Hij zegt, en we zaten daar in de kerk en ik had in mijn gedachten en ik geloofde het. De Heere zou die persoon redden, maar de Heere had op de een of andere manier hem duidelijk gemaakt, het zou voor kerst gebeuren. En ze zaten in de kerk, de dienst zou om 19:30 beginnen. En ongeveer klokslag 19:30 ging de deur nog open en kwam die persoon binnen. Dat is wat. Maar hij had nog niet gehoord dat hij tot geloof gekomen was. En hij had zoveel maanden voor me gebeden. Halverwege de dienst stond die persoon op. En je zag de mensen kijken. Hij stond bekend als een grote zondaar. En hij liep naar voren. En hij viel op zijn knieën. Hij beleed zijn zonde. En kwam tot geloof in de Heer Jezus. Ja, lieve mensen, zo'n God hebben wij. Wij kunnen mensen niet bekeren, maar hij wel. En hij wil u en hij wil jou gebruiken om mensen in te schakelen. Oh, verwacht veel, ja, verwacht alles van de Heer Jezus. Volijverig staat er nog achter, ijverig in goede werken, vers 14. Ijverig in goede werken. Om de Heere te verheerlijken door ons leven heen. Dat lees je onder andere in vers 10. In vers 10 wordt gesproken dat als ons leven tot eer van God is, is het een sieraad voor hem. O, is je leven een sieraad voor hem? Een sieraad, ik zie vrouwen met kettingen om, mannen soms een ring om. En waarom doe je dat? Toch om mooi te zijn. En een sieraad trekt aandacht. O, zo geloof ik is het de verlangen van de Heere dat ons leven een sieraad voor hem zal zijn. Tot eer van hem. Dat hij dat kan gebruiken, dat een mensen misschien jaloers op ons maakt. Van wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim? Ik zie dat je iets hebt wat ik mis. En zo mogen we in deze weken misschien wel extra stilstaan en vooruitkijken. Naar Advent, naar die dag dat de hemel open zal gaan. Dat hij zal komen. En wat een dag zal dat zijn. Dat we hem zullen zien zoals hij is. Want wat betekent Advent? Advent betekent verwachting. Advent betekent uitzien. En dat komt heel dicht bij Maranatha. Kom, Jezus, kom. En ik wens u allen gezegende adventstijd toe. Amen. We gaan dus zingen Johannes de Heer 571. O liefde Gods, oneindig groot. gaan de Heere danken. Onze trouwe God en Vader in de hemel, we willen u danken voor deze avond die u ons gaf. We willen u danken, Heere, voor het rijke evangelie wat klinkt in deze verzen. O, wat een genade, Heere, dat u gekomen bent. Wat een wonder van genade, wat een liefde, de zaligmakende genade van God is verschenen. O, Heere, we willen u bidden dat dat licht van u, die genade, dat die schijnt in ons en door ons heen. Heer, dat ons leven tot een sieraad voor u is. Dat we getuigen van u mogen zijn in deze wereld en misschien juist wel in deze dagen, Heer. Misschien dat we juist deze dagen, deze weken wel extra mogelijkheden krijgen om met anderen over u te spreken. Heer, geef ons ook bewogenheid met al degenen die u nog niet kennen, die nog niet behoren tot uw volk. O Heer, dat we voor hen zullen bidden. Dat we mensen niet zomaar verloren laten gaan. Heer, want dat zegt uw woord. Er is alleen maar redding en behoud. Er is maar één naam onder de hemel gegeven waardoor mensen behouden moeten worden. En dat is uw naam, o Heer Jezus. Geef ons liefde voor anderen. Heer, dat we voor ze bidden, dat we ze bij u zullen brengen. En dat we ook veel, ja, alles van u verwachten. Want voor u is niets te wonderlijk. Heer, wil u bidden voor mensen die zich juist in deze weken eenzaam voelen. Dat kan zijn, misschien zijn we maar alleen, dat er eenzaam is, dat er eenzaamheid is, dat zoveel mensen bij familie op bezoek gaan, maar dat we ons zo alleen voelen. O Heer, wilt u troosten en nabij zijn. U zegt het, ik ben met je alle dagen, ik zal voor je zorgen, ik ga mee. Heer, zo willen we elkaar aan u opdragen. Heer, wilt u voorzien in onze noden, in onze behoeften. Heer, dat er een verlangen in ons leven zal zijn. Dat ons leven tot eer van u zal zijn. Dat ons leven, zoals deze woorden zeggen, deze tekst, godvruchtig voor u zal zijn. Heer, en vol verwachting zien we uit naar die dag. Dat onze hoop, onze zalige hoop, werkelijkheid zal worden als u komt. Om ons tot u te nemen. Wat een dag zal dat zijn. Dat is werkelijk advent, Heer. Dank u wel voor wie u bent. Zo danken we u voor deze avond. En we bidden u om uw genade. Ook als we hier vandaan gaan. Zie ons aan, Heer, in uw gunst en uw genade. Geprezen zij uw wonderbare naam tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen. Ons slotlied is uit opwekking nummer 58. Vrede zij u, vrede zij u. Onder het voorspel krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. Na de eerste twee coupletten mag ik u de zegen meegeven. En daarna sluiten we af met de laatste coupletten van dit lied. En ik neem aan dat we straks als we zingen dat we het zo ver als mogelijk staande doen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.